citaat van Paulus, dwaalt niet, God laat niet met zich spotten. Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten. En we gaan lezen vanaf vers 11. Johannes die staat in een open visioen. Alles wat hij optekent, dat ziet hij in dat visioen. Het is niet de werkelijkheid, maar het is het visioen waar God hem in plaatst. Een soort holodeck, hè, wat je wel eens bij Star Trek ziet, maar dan een door God gecreëerd. Om hele belangrijke openbaringen te geven aan Johannes en door Johannes aan de kerk. En Johannes schrijft, en ik zag een grote witte troon en hem die erop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon. En er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld, en ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel van het vuur geworpen. Dat is de tweede dood, de poel van het vuur. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel van het vuur. Wij mensen, wij dragen allemaal verantwoording voor onszelf. We hebben het leven van God ontvangen. We mogen leven en bestaan, maar we zijn verantwoordelijk voor onszelf. En daar komen we nog op terug. We hebben het ook gelezen. We zullen verantwoording moeten afleggen. En tot op zekere hoogte zijn we ook verantwoordelijk voor onze medemens. En omdat wij verantwoordelijk zijn voor onze medemens en we in een gevallen wereld leven, moeten wij mensen afspraken maken met elkaar. En als wij die afspraken niet nakomen, dan heeft dat gevolgen voor ons. Sommige gevolgen en consequenties zijn heel onschuldig, daar kun je mee leven. Andere zijn behoorlijk pijnlijk, zoals ontslag. Of een flinke boete. Of zelfs gevangenisstraf. Consequenties voor het niet nakomen van onderlinge afspraken hebben gevolgen. En wij vinden dat heel normaal. En zo moeten wij ook onze samenleving beschermen, want als we dat niet doen, als we die afspraken niet maken, dan komt er anarchie. En dat wil niemand. En er is geen mens, en zeker niet in Nederland, die graag gecorrigeerd wil worden, of op zijn of haar plaats gezet wil worden, of beperkt. Maar we hebben het allemaal nodig. We hebben het zo nodig. Ik denk aan een scheidsrechter in betaald voetbal. Belangrijke wedstrijd. Haal die scheidsrechter weg en zeg, jongens, jullie zijn oud en wijs genoeg. Succes. En er staan miljoenen op het spel. Vroeg of laat vallen er doden. Het ontaart. Het ontaart. En dat is nog maar een spel. Laat staan in de samenleving. Wij mopperen wel eens op de politie, maar laten we toch maar dankbaar zijn voor de politie. Zelfs voor de overheid. Want ze draagt het zwaard, zegt Paulus, niet te vergeefs. We hebben het nodig. We hebben het nodig. Want als de politie wegvalt, is er geen rijdende rechter die je nog kan redden, hoor. Het wordt een burgeroorlog. We vermoorden elkaar, echt waar. Oh, maar ik niet. Nou, u misschien niet, maar de meerderheid wel. Want de lontjes worden steeds korter tot de dag dat er geen lontjes meer zijn. Maar het probleem is, heel veel mensen zeggen, ja, maar God grijpt niet in, hè? God doet niks aan de situatie in de wereld. Want, zeggen ze, want die mensen denken, God, als hij al bestaat natuurlijk, die zou moeten ingrijpen in de geschiedenis, die zou moeten ingrijpen. En de ironie is dat God al lang heeft ingegrepen. Meerdere malen en hij heeft heel duidelijk ingegrepen. Hij heeft gehandeld in de geschiedenis. Hij heeft ons handvatten aangegeven. Hij heeft gesproken, zegt de Bijbel. Meerdere malen, op vele wijzen. Maar wij moeten die handvatten niet. Wij verwerpen die handvatten. En dan zeggen wij, doet niks. Zelfs als je bij de dokter komt met je recept. Dokter, ik heb nog steeds ontzettend pijn in mijn hoofd. En u zei dat deze medicijnen me zouden helpen. En dat staat hier trouwens ook in. 3 tabletten, 's ochtends, 's middags, voor het eten, 's avonds voor het eten. Maar het helpt niet. En hoe lang neemt u de medicijnen al in? Innemen? Innemen? Moet ik ze innemen? Ja, je moet ze innemen. En ieder die mijn woorden hoort en ze niet doet, die bouwt op zand. Daarom stort het in Oekraïne. Daarom stort er zoveel levens in. Driemaal daags. Innemen. Moet het niet opvouwen natuurlijk, anders maak ik het mezelf heel moeilijk. Veel mensen denken echt, God moet ingrijpen. Hij grijpt niet in, God grijpt wel in. En als aan het einde van de regel God gaat oordelen, en dat is niet mals, wat horen we dan? Gelukkig, hij grijpt eindelijk definitief in. Dat horen we niet. Is dat de God van liefde? Die mensen verloren laat gaan? Er is altijd een stok te vinden om een hond te slaan. Er is altijd een argument voor het arglistig hart, om je te verstoppen. Maak niet de fout als Adam en Eva, die achter een struik gingen zitten en dachten van, hij ziet me niet. Veel mensen zijn zo onnozel. Ze hebben flut excuses en ze denken dat ze daarmee wegkomen, dat ze erachter kunnen zitten. Achter die excuses die ik u net noemde. God grijpt niet in en als hij ingrijpt, is hij liefdeloos. We willen ons gewoon niet conformeren. Maar het eindoordeel komt voor iedereen. Het is onontkoombaar. En we gaan nu de tekst lezen. We beginnen met het vers 11 in het boek Openbaringen van hoofdstuk 20. En ik zei het al, Johannes zag, hij ziet het. En ik zag een grote witte troon. En hem die op die troon gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. Dat is heftig. Maar voor het aangezicht van God komen, is ook heftig. Zeker als je geen vergeving hebt ontvangen. Nou, in het boek van Openbaringen wordt veel met beelden gesproken. Degene die de cursus Openbaring hebben gevolgd, die weten dat. Dat heb ik uitgelegd. God gebruikt beelden om moeilijke begrippen duidelijk te maken. Anders zouden we het niet snappen. Maar we moeten die beelden niet letterlijk nemen. Want nemen we de beelden letterlijk, dan begrijpen we er geen fluit van. Dan missen we het plaatje. En toen zei ik ook, de 7 engelen die de 7 schalen omkeren waar die plagen uit voortkomen, dat zijn geen letterlijke schalen. In het einde komt er geen engel met een schaal en die keert die om. Dat zijn beelden, dat moeten we verstaan. Als Johannes een lam ziet dat geslacht is, echt een lam, bebloed en geslacht, dan stelt dat Jezus voor, maar Jezus ziet er niet uit als een lam. Dat zijn beelden, we moeten dit begrijpen. Als Johannes een draak ziet in de hemel en die met zijn staart een derde van de sterren wegveegt en die valt op de aarde, is dat een beeld, is niet letterlijk. Er is geen draak ergens in het heelal. Voor zover ik weet. Het zijn beelden. God zit ook niet op een grote witte troon. Want hij is geest, Johannes 4. Lees maar, God is geest. Maar die beelden die helpen ons. Want vroeger werden mensen veroordeeld door een rechter. En die zat op een troon. Of door een landvoogd. Of door een koning. Die zat op een troon. Dus God gebruikt dat beeld om de mensen te laten zien, er komt een oordeel. Dit moeten we goed verstaan. Er komt een oordeel, niemand uitgezonderd, heb ik geschreven, ook voor allen die reeds lang overleden zijn. Gaan we naar vers 13, vers 12 komen we straks nog op terug. Vers 13. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. Er komt een dag, ik zei het al, dan moet ook het dodenrijk de zielen van de overledenen geven. Want die zijn niet weg. Ons lichaam vergaat. Maar onze ziel, onze geest is eeuwig, want die hebben we van God ontvangen. Lees maar in het begin van de Bijbel. En God blies de levensadem in de mens. Hoeveel weten dat God eeuwig is? Dus als hij van zijn geest in ons blaast, in ons mensen, is die geest eeuwig of is die tijdelijk? Die is ook eeuwig, maar die zal ergens moeten blijven na het oordeel. Want die geest die vervlecht zich met onze ziel. En die krijgt straks een verheerlijk lichaam, althans die van ons. Maar wat gebeurt er met die andere zielen? Mensen onderschatten dat. Die zeggen dood is dood. Ja, voor de natuurlijke mens, maar het is niet zo. We hebben eeuwig leven. We hebben onvernietigbaar leven. De meesten van ons hebben allemaal toch wel eens een overleden persoon gezien. Nou, je herkent nog het gezicht en het lichaam, maar vooral het gezicht. Maar er ontbreekt toch iets heel essentieels. Dat is die levensgeest. En die is van God en die is onvernietigbaar. Daarom zegt de Bijbel, de geest die God in ons doet wonen, begeert hij met jaloersheid. Want hij weet dat hij die geest kan verspelen voor altijd, een stukje van hem weg is. Als wij in de eeuwigheid gescheiden worden van hem. De mensen zullen geoordeeld worden, staat er, op grond van hun werken. Maar het ziet er niet zo hoopvol uit, want wat zegt de Bijbel? Er zijn in het beginsel geen goede mensen. Die zijn er niet. En weet je, deze Bijbelse stelling die komt heel vervelend over. Het is zo negatief. Ach broeder, doe toch positief. He? Doe toch positief. Er zijn best goede mensen. Nou, de Bijbel zegt nee. Nee. En wij denken, hij is negatief. En wij vallen trouwens best mee. Eigenlijk zijn we over het algemeen best goed. Toch? Ik sprak ooit een fysiotherapeut op mijn werk. En ik had het over de zonde, wat de Bijbel leert. En toen zei ze, nou, ik voel me helemaal niet zondig. Ik ben ik doe het best goed. Dus ik vroeg één eenvoudige vraag. Heel eerlijk, hè. Ik begrijp wel waarom mensen zo denken. Ik zeg, maar al jouw goede werken, waarom doe je die? Doe je die uit pure onbaatzuchtige liefde? Of zit er nog meer, komt er nog meer bij kijken? Toen begon ze schaapachtig te lachen. Ze was gelukkig eerlijk. Want hoeveel mensen zijn niet lief in de wereld van voor wat hoort wat? Ik heb niks tegen verkopers, hè. Mochten de verkopers kijken toevallig? Ik heb niks tegen jullie, ik hou van jullie met de liefde van de Heer. Maar dit zou heel goed de realiteit kunnen zijn. Ik kom in een kledingzaak. En er komt een vriendelijke verkoper naar me toe. Heel happy. Blij dat hij me ziet. Blij dat hij me kan helpen. Of zij. De vrouwen zijn meer serieus, maar de mannen. En hij helpt me keurig. En hij is aardig. En hij vouwt het voor me in. En als ik geluk heb, krijg ik gratis sokken erbij als ik veel koop. Ik krijg nooit sokken, maar goed. Nee, dat is niet waar. Ik heb wel eens sokken. Ik krijg wel eens sokken. Ik mag niet liegen. Ook.
Bij de
Hema. Bedankt voor de tip, broer. Oké, heb je het gehoord? Oké. Maar Nu kom ik die man tegen. En ik heb een gigantisch probleem. Ik sta in de regen. Ik sta aan de kant van de weg. Ik heb een lift nodig en hij rijdt voorbij. Denk je dat de kans heel groot is dat hij stopt en dat hij net zo aardig doet als dat hij in de winkel deed? Denk het niet. Of hij moet de uitzondering op de regel zijn. Er is zoveel façade, mensen. Of ben ik de enige die het ziet? Er is veel schijn in deze wereld. Schone schijn is niet alleen een programma, hoor. Het is het beeld, het grootste bepalende beeld in de wereld. Of je nou naar de televisie kijkt of waar je naartoe kijkt, we hebben allemaal hebben ze façades. En het ergste is op Facebook. Wil je depressief worden? Wil je zwaar depressief worden? Ga naar Facebook en ga kijken wat een loser je bent. Iedereen heeft het voor elkaar. Iedereen is strak. Iedereen heeft het gemaakt. Iedereen gaat daar naartoe. En dan zie je foto's en denk je, wow, die man is in de hemel. We maken elkaar gek. Net als de films in Hollywood. Je voelt je toch een loser als je die films ziet. Mensen strak in pak. Auto's die je niet eens hoort, zo duur zijn ze, weet je wel. Alles lukt, hè. Als ze een jas hebben, dan hoeven ze hem niet op te hangen. In Hollywood gooi hem van 40 meter, gooi hem zo, zonder te kijken, en hij blijft aan de kapstok hangen. Echt waar. Maakt niet uit hoe je gooit. Al doe je zo. Alles kan in Hollywood. Alles kan. En wij laten ons gek maken. Ook door de reclame. Reclame is absurd. Dan staan er 7 lieve acteurs. Hoe noemen ze die ook weer? Beroemde mensen, maar dan in het Engels. Celebrities. Celebs. Staan er 7 mensen op een rij een loterij aan te prijzen. Waarom doen ze dat?
Om geld te verdienen.
Heel goed, om geld te verdienen. Ja, nee, sorry, ik raak... Nee, u moet... U hebt gelijk, maar niet te veel, anders raak ik in de war. Ze staan allemaal op een rij. En ze staan... En het casino of die gokinstanties... Er is niemand die de statistieken laat zien... Hoe het werkelijk zit, hoe groot de kans is... Dat je die hele grote prijs gaat winnen. Niemand laat dat zien. Heel klein onder in beeld staat... Ja, je moet wel op tijd stoppen met gokken. Hypocriete bende is het toch ook. Sorry dat ik het zeg. Dat bedoel ik met façade. En 7 lieve acteurs, sorry, ik veroordeel ze niet, ik hou van ze. Mooie mensen zijn het ook. Allemaal good looking. Maar ze laten zich wel voor een karretje spannen. Want hoeveel mensen gaan er kapot aan gokverslaving? Hebben niet de innerlijke kracht om nee te zeggen en te stoppen. Komen in de schulden. Gezinnen die worden geruïneerd. Want gokverslaving bestaat. Goed, maar ik moet niet te veel afdwalen. Vers 13, dus in beginsel zegt de Bijbel, er zijn geen goede mensen. En die komt heel vervelend over. In Romeinen 3 vers 10 tot 12 zegt Paulus, er is niemand die goed is. Zelfs niet één. Niemand die rechtvaardig handelt. Alles zijn onnut geworden. Er is niemand die goed is. Zelfs niet één. En dat komt overeen met de woorden van Jezus. Er komt een jonge man bij hem en die zegt, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En wat zegt Jezus, wat noem je mij goed? Eén is goed. Niemand is goed dan God alleen. En als hij leert bidden, als hij de discipelen wil leren bidden, en hij geeft die een voorbeeld en zegt Jezus, jullie aardse vaders, jullie weten goede gaven te geven aan je kinderen. Dat kunnen jullie. Want als iemand om brood vraagt, geef je brood. Als iemand om vis vraagt, geef je vis. Je geeft hem geen slang. En dan zegt hij dit. Maar jullie, hoewel je slecht bent, weet goede gaven te geven aan je kinderen. Jezus zegt zoals het is. Niemand is goed dan God alleen. Aardse vaders, jullie, hoewel je slecht bent. Ja, erg negatief. Maar wel waar. Nu ziet niet iedereen het, hè? Dit Bijbels mensbeeld wordt niet door iedereen zo gezien. Er is een meneer, een auteur, die heet Rutger Bregman. En die heeft een boek geschreven, De meeste mensen deugen. Nou kijk, dat is nou zo'n positief boek. Toch? Zit je naar zo'n zuurpruimpreek van mij te luisteren? Je kan beter dat boek lezen. De meeste mensen deugen, dat is toch prettig? Maar Rutger is dus niet eens met Jezus en ook niet met de apostel Paulus. En nu weet ik wel hoe hij tot dit beeld komt, hè? Want ik zeg niet dat hij niet slim is. Die man is waarschijnlijk best wel ontwikkeld. Maar hoe komt hij dan tot zo'n beeld? Hoe kom je tot zo'n titel? Weet je waarom? Hij hanteert de menselijke maat. En volgens de menselijke maat, ja, zijn we allemaal oké. Vallen we best mee naar menselijke maatstaven, of niet? Ik val best mee naar menselijke maatstaven. Wat die maatstaf ook is. Ik val reuze mee. Maar weet je, in het boek Openbaringen, bij het laatste oordeel, gaat het niet over de menselijke maat, maar het gaat over Gods maat. En daar hebben wij mee te maken. Niet wat de mensen zeggen, wat God zegt. Want wie heeft het laatste woord? God. Want hij had ook het eerste woord in het beginnen en God zeide. Hij heeft ook het laatste woord. En volgens die maat schieten we hopeloos tekort. Romeinen 3 vers 23, daar staat, want allen hebben gezondigd. Ik ben een mens, ik behoor bij alle mensen, dus ook ik heb gezondigd. Ik schiet hopeloos tekort bij God. Om het eens op zijn Amsterdams te zeggen, ik kan het schudden bij God. Nou, ik wil iets laten zien. Gods openbaringen brengen contrast. Je weet wat contrast is, hè? Gods openbaringen brengen contrast. Niet de menselijke maat, die brengt geen contrast. En ik laat een afbeelding zien. En als het goed is, schijnt die nu. Hier zie je een zwart vlak. Dat is de menselijke maat. De achtergrond van de menselijke maat. Zie je de letters? Wie kan de letters lezen in het middelste gedeelte? Niemand? Was nou maar naar spekgevers geweest, hè? Je kan het niet lezen, toch? Nou, tegen de menselijke baat, de menselijke ethiek, kun je de waarheid niet zien. Maar nu pakken we de goddelijke maat erbij, als achtergrond. Laat maar zien. En dan worden de zwarte letters zichtbaar. Uit werken der wet kan geen mens behouden worden. Zonde, of de wet doet zonde kennen. Tegen de achtergrond van Gods ethiek en Gods maat worden de zonden duidelijk. Paulus zegt, zonder wet had ik nooit geweten wat zonde was. Maar toen de wet kwam, begon de zonde te leven. Want toen kreeg je die achtergrond. Toen werd het duidelijk. Want zet dat maar eens af tegen de 10 geboden. Of de bergreden. Wie kan daaraan voldoen? Maar het is wel de rechtseis van God. Dank je wel. Dus dat is wat onze vriend Rutger, die had die zwarte achtergrond, de menselijke maat. Ja, dan val ik ook wel mee. En dan valt u ook mee. Maar in het licht van God. Wij denken, is dat een big deal? Voor God zijn die dingen een grote deal. Want God is volmaakt heilig. En niemand komt weg zonder zijn genade. Vers 12c, we gaan naar de afronding. 12c, die hadden we overgeslagen. En het is toch belangrijk dat we die lezen. Want er staat, en ik zag de doden, de grote en de kleine, staande voor de troon. En er werden boeken geopend. Let op, en nog een ander boek werd geopend. Het boek des levens. Wauw. Kijk, dus in de confrontatie met onze schepper, in de ontmoeting met onze maker, als het oordeel plaatsvindt, dan heb je een administratie, een hemelse administratie, ik zeg het maar in eenvoudige menselijke woorden, een hemelsbestand. En je hebt nog een bestand. En dat ene bestand wat het boek des levens wordt genoemd, en dan weten we allemaal wat ermee bedoeld wordt, eeuwig leven, dat wordt ook geopend. En degenen die in het boek des levens staan, staat in vers 14 en 15, komen niet in het oordeel, die komen niet in de poel van het vuur. En de poel van het vuur is wellicht ook een beeld om aan te geven hoe verschrikkelijk het is om gescheiden te zijn van God. Het is alsof je in het vuur staat, want het is afschuwelijk. Er is niemand op aarde die niet in een bepaalde mate van Gods voorzieningen kan genieten, al is het maar de zuurstof die we inademen, het zonlicht dat we op onze huid voelen, het fruit dat we kunnen eten, de natuur waarvan we kunnen genieten, het lichaam met al zijn schoonheid. Ja, ook ongemak, maar dat komt door de gebrokenheid en de zondeval. Maar je moet je voorstellen, Jezus spreekt over de buitenste duisternis. Dat is dus de plek waar God niet is, maar waar ook zijn voorzieningen niet zijn. Daar heeft Jezus het over. Dat heeft met het laatste oordeel te maken, want ik zei al in de preek, we hebben allemaal onvernietigbaar leven. God kan ons niet inrezen, hij kan zichzelf niet vernietigen. We hebben iets van God in ons. Is dat bewijs voor jou, hoor? Hoeveel kennen geweldige muzikanten, die virtuozen, die muziek maken? Of muziekinstrumenten? Of kunstenaars die geweldige schilderijen schilderen? Of uitvinders die geweldige uitvindingen doen? Waar doet u dat aan denken? Waar doet het mij aan denken? Aan God? We hebben iets van God. We hebben creatief scheppend vermogen. We kunnen mooie dingen maken. Niet zo mooi als hij. Maar me dunkt dat we mooie dingen kunnen maken. Maar dat raken we allemaal kwijt. Als we de verzoening niet accepteren. Als we niet in het boek des levens staan. Gaan we allemaal over één kam geschoren worden in het laatste oordeel? Nee. Want er is graduatie in het oordeel. Voor Sodom en Gomorra zal het draaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor Chorazin. Dus die boeken gaan open. God gaat oordelen, iedereen. En denk erom, dat is een rechtvaardig oordeel. Niet zoals in de wereld. Het is een rechtvaardig oordeel. Maar het is een serieus oordeel. Nou, als je dat leest, wat is dan de grote vraag? En voor velen is dit gelukkig een retorische vraag, omdat de meesten staan opgetekend in dat boek des levens, in het genadebestand. Maar hoe kom je in dat boek, voor de kijkers thuis ook, als je niet gelovig bent, hoe kom je nou in dat boek des levens? Jezus spreekt erover in Johannes 3. Dan zegt hij tegen een theoloog, hij zegt, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, water is het woord van God, beeld, en geest is de Heilige Geest, als je niet opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet zien en je kunt er niet binnen gaan. Dat is ook het evangelie. Dus je hebt opnieuw die wedergeboorte, die heb je nodig. Je snapt de Bijbel niet zonder wedergeboorte, maar je kan ook het koninkrijk van God niet binnen gaan. En dan kom je ook in dat oordeel. Maar als je opnieuw geboren wordt, dan kom je in het boek des levens en dan kom je niet in het oordeel. Want de Bijbel zegt, er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus is. Er is een prijs betaald voor onze schuld en onze zonde aan het kruis. En daarom zegt Jezus ook, als ik niet gekomen was, zouden de mensen een excuus hebben gehad. Als ik niet gekomen was en ik had niet gesproken, hadden de mensen een excuus. Maar nu ik ben gekomen en ik heb gesproken, mensen hebben geen excuus meer. Je kiest of voor Jezus, of je kiest tegen hem. Of je hebt bedenktijd nodig om het uit te zoeken, maar zoek het alsjeblieft uit. Want Jezus is niet zomaar iemand, een overschatte boerenpummel uit Nazareth. Hij is de Zoon van God. Die op een dag de mensen zal oordelen. En of hij heeft gelijk, of hij heeft gelogen. Maar ik durf te zeggen, ook tegen de mensen thuis, dat ik een redelijke Jezusdeskundige ben en redelijk veel van de Bijbel af weet. En daarom weet ik dat hij geen oplichter is of een gestoord iemand. Hij is werkelijk degene die beweert dat hij is. En daarom dat laatste oordeel, dat komt. Houdt niemand tegen. Houdt niemand tegen. Oh, dat is bangmakerij van de kerk. Hé, voordat de kerk bestond, werden deze woorden gesproken. Door Jezus. Er bestond nog geen eens een kerk. Trouwens, wie zou er blij zijn als hij op 4 hoog zit in een flatgebouw of in een kantoorruimte. En in één gaat de alarmbel af. En er komt een overspannen medewerker met een rood hoofd, met uitpalende ogen. Brand, brand, brand. Wat zeg je tegen die persoon? Bangmakerij. Ik ga gewoon door met mijn werk. Achterlijk. En de Bijbel, het evangelie zegt brand, brand. Mensen, er komt een oordeel. Je hebt een probleem en God wil je genade geven. En dan zeggen ze, oh, bangmakerij. Oké. Hoe kom je in het boek des levens? God gaf door zijn profeet Jesaja een vooruitblik wat er zou gebeuren. Jesaja 53 vers 5. Jesaja 53 6b en 10. Let er goed op. 700 jaar, 800 jaar voordat Jezus geboren werd, voordat Jezus in actie kwam, zei God over zijn knecht Jezus. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En verderop, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Over wie gaat het? Over Jezus. Ik ken Messias blijdende Joden, die hoorden dit, Jesaja vers. En die zeiden, en ze vroegen, waar staat dat? Ja, Nieuwe Testament. Dit is zo duidelijk, gaat het over Jezus. Toen zeiden ze, nee, dat staat hier in het Oude Testament, in jullie boek. Let op de laatste. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer zal hebben gesteld. Er is iemand die gaat zichzelf ten schuldoffer stellen. Dan zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. Wie zijn die nakomelingen? Wij, amen. Amen, wij zijn die nakomelingen. En het voornemen van de Heer zal door zijn hand voortgang hebben. Daarom sta ik hier te prediken, omdat hij gekomen is. Hij heeft deze profetie vervuld. Omdat hij de straf op zich heeft genomen. Die mij de vrede met God geeft. Alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid God. Maar er staat wat tussen. Maar worden om niet gerechtvaardigd door zijn Zoon Jezus Christus. En zo heeft God een bypass gemaakt. Nog even naar dat vierkante plaatje kijken, Mark. Dat donkere A4'tje. Wij wisten niet wat zonde was. Toen God Abraham riep, wist Abraham echt niets meer van de zonde. God moest zich voorstellen als God de Almachtige. Toen kwam het volk van Israël. God riep Abraham natuurlijk en uit Abraham kwam Isaac en Jacob en toen kwamen de aartsvaders en de ene was daar het volk Israël, de spreekbuis van God. En Israël heeft niet afgedaan. Kom niet met mij met die onzin, Israël heeft afgedaan. Israël is nog steeds op Gods agenda. Israël was de spreekbuis van God. En Mozes ontving de 10 geboden. En tegen die achtergrond kwam er het contrast. En door de geboden, laat maar zien, werd zonde duidelijk. En die wet van God, die kan ons niet redden. Want de Bijbel zegt, door werken der wet wordt niemand gerechtvaardigd. Wat doet de wet wel? De wet doet zonde kennen. Dat is dat plaatje. Dat is wat de wet doet. Maakt zonde duidelijk. Maar de bergreden kunnen we niet houden en de 10 geboden kunnen we niet houden. Daarom hadden de Joden, hoe heette dat, die ene dag in het jaar?
Sabbat.
Nou, dat was 1 keer in de week. Yom Kippur, grote verzoendag. 1 keer per jaar moest die wet bedekt worden. Het volgende plaatje. Zie je die grijze tabletten? Dat zijn geen foto's van de 10 geboden, maar dat is gewoon een afbeelding. De 10 geboden is een neerslag van Gods karakter. De zonde en de mens konden die wet niet houden. Dus die wet die stond tussen wie? Tussen God en ons in. Want we hebben allemaal gezondigd en missen Gods heerlijkheid, zegt de Bijbel. Maar wat heeft God gedaan? Hij heeft een bypass gemaakt. Jesaja 53. Zien we gerechtigheid Gods buiten de wet om. Wat is Paulus zegt? Thans is buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden. Waarvan de profeten spreken. En dat is op Golgotha gebeurd. Daar is de gerechtigheid van God openbaar geworden. Heel banaal. Hier sta ik voor mijn schepper, bij wijze van spreken. Ik heb geen schijn van kans, want de 10 geboden heb ik zeker dan meer dan 50% heb ik die 10 geboden overtreden. Ik wil niet eens over de bergreden nadenken. Ik ben op alle fronten schuldig voor een heilig God. En God is niet corrupt, hè? God kan niet dit doen, hè? Zoals zoveel rechters en zoveel. Dat kan God niet. Dus, wat gebeurt er? Ik sta daar en ik denk eigenlijk helemaal niks. Ik ben verbijsterd. En dan komt er een vriendelijke meneer naar me toe wandelen. En legt die hand op zijn schouder. En ik kijk en ik denk, hé, aparte hand. Lijkt wel of die man een litteken heeft. Dat is Jezus. Dat is Jezus. En hij kijkt naar zijn vader en zegt, ik heb zijn schuld betaald. Hij kon het niet betalen. Ik heb het betaald. Dat is evangelie. Daarom kunnen mensen niet zeggen, waarom doet God niets? Wie heeft meer gedaan voor ons dan Jezus van Nazareth? In die tuin. Aan het kruis. Wie heeft meer voor ons gedaan? We hebben allemaal onze helden. Filmhelden, politieke helden, sporthelden. Noem eens wat helden in de kunst. Muzikale helden. Mensen die iets voor ons gedaan hebben. Maar wie heeft meer gedaan voor ons dan Jezus? Ik ken hem niet. Dus het oordeel komt. Maar je hoeft niet het oordeel te ondergaan. Want God heeft een vredesaanbod in zijn Zoon Jezus Christus. En dat is ook voor iedereen die de televisieuitzending ziet of die deze boodschap ziet. De enige reden dat ik preek is omdat het oordeel gaat komen. En de enige reden waarom ik preek is omdat ik weet dat God een vredesaanbod heeft in zijn Zoon Jezus Christus. Anders zou ik niet prediken. Ik hoef mezelf niet iedere week of wanneer ook te horen. Dat is de reden. Ik geloof in Jezus. Als de weg, de waarheid en het leven. En ik hoop dat u hem leert kennen. Amen.